De schriftlezing voor hedenavond is uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het achtste hoofdstuk, de verzen 16 tot 27. Matteüs 8, de verzen 16 tot 27. Wij lezen het woord Gods nu aldus. En als het laat geworden was, hebben zij velen van demonen bezeten tot hem gebracht. En hij wierp de demonen uit met het woord. En hij genas allen die kwalijk gesteld waren, opdat vervuld zou worden dat gesproken was door Jesaja de profeet, zeggende: Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekte gedragen. En Jezus, vele scharen ziende rondom zich, beval aan de andere zijde over te varen. En er kwam één schriftgeleerde tot hem en zeide tot hem: Meester, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de gevleugelden des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd nederleggen, maar een ander uit zijn discipelen zeide tot hem: Heere, laat mij toe dat ik eerst heen ga en mijn vader begraaf. Doch Jezus zeide tot hem: Volg mij en zend de doden heen om hun doden te begraven. En als hij in het schip gegaan was, zijn hem zijn discipelen gevolgd. En ziet, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, alzo dat het schip door de golven verhuld werd. Maar hij sliep en zijn discipelen komende hebben hem opgewekt, zeggende: Heere, red ons, wij gaan te gronden. Hij zeide tot hem: Wat zijt gij lafaards, gij gering gelovig. Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee, en er werd grote stilte. En de mensen verwonderden zich, zeggende: Hoedanig een is deze, dat ook de winden en de zee hem gehoorzaam zijn. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in onze Heer Jezus, wij danken u dat wij in dit stille avontuur samen mogen komen, dat gij ons geroepen hebt, dat wij om uw woord verzameld mogen zijn. Uw naam, uw openbaring. En dat we daarom mogen weten dat de Zoon uw liefde bij ons is. Heere, wilt gij deze dienst maken tot een eredienst aan u? Wij hebben geen woorden en geen gedachten genoeg om uw grote naam te loven. Heere, geef ons dat de stollingen om ons hart, dat die bewogen worden of weggenomen worden, en dat wij de waarachtige vrezen voor uw naam mogen kennen, zodat onze huiver in ons hart tegelijk is het verstaan van het wonder der liefde. Gij, Heere, die liefde zijt. Heere, wil geven dat in de dienst uw woord mogen klinken door de kracht van de adem van uw geest, opdat het woord klank mogen krijgen en niet dor is en niet levenloos. O Heere, wil ons, als het u behaagt, daartoe ook gebruiken en onze harten openen en wil ons leven richten naar uw heilige wijsheid, die geopenbaard is en vlees geworden is in onze Heer Jezus. Wij dragen u op al onze noden en zorgen, de noden die we kennen en die we niet kennen. O Heere, ontferm u over ons in alle gewone dagelijkse dingen en de schokkende dingen waar gij ons tegenover plaatst en die op ons afkomen. O Heere, verlaat ons niet. Niet in het grote, maar ook niet in het kleine. Geef, o Heere, dat wij er niet onder mogen raken, maar dat wij steeds mogen weten dat wij uw kinderen zijn. En dat gij ons geroepen hebt om ook in de gewone dingen des levens ons te richten op de bestemming, op de verlossing, op de heerlijke toekomst, die toch ook bestemd is voor dat aardse leven hier en nu. Heer God, wij vragen u, wilt gij zijn met de zieken? Wilt gij genezing schenken? Wij bidden u voor de jeugd, jonge mensen. Wilt gij hen leiding geven en de glans van uw wijsheid en uw geboden kenbaar maken? En ook onze hele samenleving. O Heere, wij belijden voor uw aangezicht dat wij er alle mede aan schuldig zijn, dat zoveel stuk geslagen wordt, en dat de normen die alleen het leven geven van uw heilige Tora, dat die ontkend worden met het beste fatsoen en met de schijnbaar redelijkste argumenten. O Heere, verlaat ons toch. Wil ons toch niet de weg van het verderf doen opgaan. Geef dat wij dan, Jezus volgend, iets mogen doen van een plaatsbekleding voor anderen. En geef dat ook ons leven zo mogen zijn, dat er iets van uitstraalt, iets wat niet ontkend kan worden. O Heere, wie zijn wij dat wij het u vragen? Wij bidden u om uw nabijheid, om uw leiding. Vergeef ons onze zonden en vernieuw ons leven. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Wij vragen u dat, uw Vader, om uw naams wil. Amen. De tekst voor hedenavond is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Matteüs 8. Daarvan het 19e en 20e vers. Matteüs 8, vers 19 en 20. We lezen het woord Gods nu al dus. En daar kwam een zeker schriftgeleerde, eigenlijk staat er één schriftgeleerde, tot hem en zeide tot hem: Meester, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. Maar Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de gevleugelden des hemels verblijfplaatsen. Maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd nederlegt. Gemeente des Heren, in het hoofdstuk dat wij gedeeltelijk gelezen hebben, we volgen allerlei gebeurtenissen na elkaar en op het eerste gezicht heeft men er dikwijls niet een verband in gezien. En toch is dit verband uitermate belangrijk. Het is niet zo dat de evangelist zomaar wat verhalen bij elkander heeft gebracht in één hoofdstuk. Het heeft een zinvol verband. Er wordt eerst gesproken van dat de Heer Jezus tot het volk komt. Het speelt allemaal in Israël. Er is in Israël een groot verschil ontstaan tussen degenen die vooral onder de invloed staan van wat er na en tijdens de ballingschap aan wetgeleerdheid en uitleg van de Heilige Schrift naar voren is gekomen. En er is een groot deel van het volk dat niet in ballingschap is geweest, dat in het land is gebleven, dat ook zuivere Israëlieten zijn, soms zijn ze wel enigszins vermengd, maar ze worden hoe langer hoe meer tot een schare, waarvan de schriftgeleerden dan zeggen dat zij de wet niet kennen. En als de Heer Jezus dan komt, dan zien we steeds in het evangelie dat hij het hele volk erbij wil betrekken. En hij zegt dat zijn opdracht is niets anders dan om de verloren, de dwalende schapen van het huis Israëls te samen te brengen. Niet alleen de schriftgeleerden, maar het gehele volk. En niet alleen ter wille van dat uitverkoren volk, maar om dit dienstbaar te stellen aan de verlossing van de wereld, van de volkeren. En daarom richt de Heer Jezus zich op dat volk, op die scharen, die niet meer toegankelijk zijn of slechts heel gedeeltelijk voor het onderwijs van de schriftgeleerden. Jezus wil Israël in zijn geheel herstellen. Want als Israël hersteld is, dan is tegelijk het koninkrijk Gods in de wereld gesteld en dan zal deze aarde met de hemel verbonden zijn en tot koninkrijk Gods worden. De Joden weten daar zelf van als ze zeggen: als Israël maar één Sabbat echt waarhoudt in zijn geheel, dan zal het koninkrijk Gods komen en de Messias op de wolken des hemels. Jezus richt zich tot dit volk en dan komen ze met al die smarten tot hem. De ziekten en de demonieën, het bezeten zijn van demonen, is wel in bijzonder smadelijk voor het uitverkoren volk des Heren. En daar richt Heer Jezus zich op. En dan staat er het geweldige woord Hij geneest ze, de Heer Jezus, geneest ze met het woord. Wat betekent dat? In de eerste plaats het woord voor genezen. Ja, dat is dat woord wat wij ook zo gewoon gebruiken als vreemd woord, de therapie. Maar weet u dat dat Griekse woord therapeuin, waar ons therapie van afgeleid is, eigenlijk betekent een eredienst. Eigenlijk betekent datgene wat geschonden is in verbinding brengen met God zelf. In een verzoende verhouding met God zelf brengen. Het is wel om over na te denken, mensen die zich in het bijzonder met therapieën bezighouden, dat dit de oorspronkelijke betekenis is. Zegt niet dat wij het direct zo hoog kunnen mikken, maar dat we toch wel bezig moeten zijn met te weten wat eigenlijk het normale zou zijn. Heer Jezus, geneest, dat wil zeggen, dient ze in de hoogste eredienst, namelijk om ze met God, zijn Vader, in verband te brengen, waardoor, door het woord, en dat moet je echt vertellen, hij geneest ze, hij brengt ze met God in verbinding door Torah. Het woord is Torah, dat is de heilige wijsheid Gods die in het woord geopenbaard is. Hij geneest met Torah. En wat is dat eigenlijk? Die Torah, dat is de eeuwige wijsheid Gods, de eeuwige Zoon, door middel waarvan de Heere God alle dingen geschapen heeft. Het is de ordening. Het is het oerritme van alle dingen. En wat verstoord is, wijkt daarvan af. En Jezus die de vlees geworden Torah is. Jezus die de vlees geworden wijsheid Gods is. De eeuwige Zoon brengt die trilling, dat ritme, die klanken, die harmonie van het woord, waardoor alle dingen geschapen zijn, in verbinding met die zielen daar, die ziek zijn, wie lichaam en zielen aangetast zijn. En de demonen houden het eenvoudig niet uit bij dat ritme. Er is iets van wat er ook bij David was, toen hij op de harp speelde. Voor Saul was even afglans, afschaduwing van dit grote. Van wat Jezus doet, het kwam terug bij Saul. Maar bij Jezus is het anders. Hij is de Torah zelf, die eeuwige wijsheid. En alles wordt in die ordening gebracht. Nog niet de hele wereld. Het heeft een volgorde. Het begint in Israël. En dan moet het ook beginnen. En het volk is verblijd. En er wordt een tekst van Jesaja aangehaald. Matthäus duidt al daar naartoe. Dat hij onze krankheden op zich genomen heeft. Het is alles heel duidelijk. Jezus richt zich op het volk. Dat volk dat de wet niet kent. Dat volk dat toch Israël is. Dat volk dat toch volkomen moet zijn en gered moet worden. Opdat de wereld gered wordt. Maar nu moeten we niet vervallen in eenzijdigheid. De evangelist waarschuwt ons direct. Als die mensen allemaal, die menigte, dat volk van het land, Ha'am Ha'aretz, volk van het land, als zich dat om Jezus beweegt en verblijd is, dan is het niet zo dat Jezus zomaar onder hen blijft. Het gaat om het hele Israël. En daarom geeft Jezus een heel wonderlijk bevel om over te gaan naar de andere zijde. Niet dat hij het volk voorgoed loslaat, heeft het volk zoveel gegeven. Maar hij gaat naar die andere zijde om zich bezig te houden met anderen die tot Israël behoren, met het doel om daarmee zodat het gehele volk hersteld wordt, de gehele wereld, tot bestemming te brengen, te redden. En als Jezus dan aan de andere zijde is gekomen en de scharen achter zich heeft gelaten, die hij zoveel goeds heeft gedaan, dan komt daar een zeker wetgeleerde vertaald, en er staat eigenlijk één, in het gewone woord één, als telwoord zouden we kunnen zeggen, tot Jezus, een wetgeleerde. Dus Jezus is speciaal naar die andere kant gegaan. Deze elite van schriftgeleerden worden niet losgelaten. Er zijn conflicten mee. Maar er zijn er die verstaan hebben dat Jezus niet de schriftgeleerdheid wil wegnemen, maar eenvoudig tot de hoogste bestemming brengen. Dat is vervullen. En er komen uit deze kring schriftgeleerden die weten dat hun hele schriftgeleerdheid een bedoeling heeft om vervuld te worden. En ze hebben de Heer Jezus herkend, zo iemand was Nicodemus. En ze hebben dat geweldige gehoord van die bergreden, waarin Jezus niet de Torah heeft afgeschaft, maar eenvoudig een diepere en hogere uitleg heeft gegeven, zonder die van de schriftgeleerden op zichzelf tegen te spreken, maar alleen te overbieden, om tot de hoogste bestemming van Gods bedoeling te komen. En zo'n schriftgeleerde komt daar tot Jezus, aan de andere zijde, niet onder de scharen. Maar hij is bezig geweest, zijn hele leven lang, en er wordt iets van gezegd, één, dat betekent eigenlijk uniek. Hij is een uniek, een onvergelijkelijke schriftgeleerde, die ook één is, in de zin dat hij niet op twee gedachten hinkt, maar een volkomen hart heeft. En die komt tot Jezus, die heeft dit allemaal gezien, wat Jezus aan het volk doet. Hoe hij in de bergreden als machthebbende heeft geleerd, omdat hij volmacht had van de Vader zelf, omdat hij de vleesgeworden Torah is. En dan komt deze man tot Jezus en hij zegt het, meester. Dat wil zeggen, hij erkent Jezus als de grote meester. Ik wil u volgen waar gij ook gaat. Met andere woorden, ik wil door u ingewijd worden. Ik wil helemaal opnieuw, terwijl ik een volleerde ben, een unieke schriftgeleerde, die onder de schriftgeleerden een heel hoog aanzien heeft, wil ik toch aan uw voeten beginnen om leerling te zijn. Helemaal leerling. En ik wil u volgen waar gij ook gaat. Dat is in geestelijke zin. En het is in iedere zin. Volgen waar gij ook gaat. Dus een volstrekt vertrouwen tonend. Dus helemaal het leerlingschap is dit. Dat men niet eens durft te vragen. Dat men luistert naar de meester. En eindelijk, als men veel geluisterd heeft, dan eindelijk kan men komen tot een inwijding waarop men aan het vragen toe is. Dan kan men nog geen antwoorden geven, maar dan is men aan het vragen toe. Oh, wat sluiten de mensen zich in onze tijd van deze dingen af. Ze menen van alles verstand te hebben. Met een paar woorden kunnen ze precies zeggen hoe alles in elkaar zit en hoe het moet. En dat iedereen dom is die het niet zo doet zoals zij. Heel duidelijk. Maar het is in de geestelijke zin nog veel en veel schadelijker. Deze man wil leerling zijn. Terwijl hij toch zo ontzaglijk veel gedacht heeft, zo ontzaglijk veel doorworsteld heeft, zo'n diepe ernst in nachten bij het gebed, de Heilige Schrift onderzocht heeft, en de traditie der vaderen, ook de mondelinge overlevering, gekend heeft en gevolgd heeft en bestudeerd heeft. Omdat hij God zocht en nu heeft hij deze meester gevonden. Jezus wijst hem niet af, maar Jezus waarschuwt hem, leert hem, maakt hem duidelijk wat hij eigenlijk gevraagd heeft. Dan zegt de Heer Jezus. Dat volgen overal. De vossen hebben holen. En de, letterlijk staat er, de gevleugelden des hemels hebben woningen. Maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd kan neerleggen. Waar hij het hoofd neerlegt. Wat wil dat zeggen? Laten we het volgen. De vossen. Waarom deze twee? Eerst de vossen en dan die gevleugelden. De vos is van oud, ook als fabeldier, het dier van de list, van het overleg, de negatieve kant van de slimheid, maar toch van het overleg. Ze hebben, de vossen hebben holen waar ze zich in kunnen terugtrekken, waarin zij tot rust kunnen komen, waar ze kunnen slapen. De vos is eigenlijk het teken van degene die inzicht heeft, een praktische inzicht in het leven heeft. We zouden kunnen zeggen, die de kunst van leven verstaat, of liever gezegd, hier wordt met vos bedoeld, de verstandige die het inzicht hebben en het verstand in deze broze wereld. En het inzicht, ontdaan van al die slogans en van al die vervelende reclamecampagnes en van al die hersenspoedingen, om maar een paar moderne woorden te gebruiken. Het gewone, nuchtere, duidelijke verstand kan niet weggevaagd worden. Is zo ontzettend belangrijk in de wereld. Deze wetgeleerde weet ervan. Want de uitleg die hij kent en die hem toevertrouwd is van het woord God, is niet de volheid. Dat weet hij wel. Daarom komt hij tot Jezus. Maar die uitleg is mede door God gegeven. Met een bepaalde bedoeling. Namelijk om het volk in stand te houden. Volk moet in deze harde wereld in stand gehouden worden. En de hele Talmudische uitleg, het grootste deel daarvan, want het reikt ook boven zichzelf uit, is in de eerste plaats opgericht om met het uiterste verstand het leven van het volk in stand te houden. Vandaar dat de Talmud spreekt over medicijnen, over rechtsgeleerdheid, over hoe het volk geleid moet worden. Alle economische problemen, om het nou maar modern te zeggen. Alles is erin. Het verstand. En het is door God gegeven. Kijk, er zijn mensen die dan zo gauw klaar zijn. Die zeggen, kijk eens, nu zegt de Heer Jezus tot die man dat hij dat maar moet opgeven. Staat er helemaal niet. Dit is één kant. Waardoor mensen in stand kunnen blijven. Je kunt in het leven in stand blijven. Heel eind het brengen. De prediken, de spreuken spreken ook van een verstand om te leven. En het heeft iets met Gods geboden te maken. Het verstand heeft daar ook mee te maken. Het is een mogelijkheid om het in deze wereld met de broosheid van ons bestaan uit te houden. En het is als het ware een broos schip dat soms door de machtigste storm heen kan komen. En aan de vaste wal kan komen. Dat is het overleg. De vos hebben holen. In deze wereld kun je een heel eind komen. Met het verstand, vooral het verstand dat ontdaan is van alle versiersels en benevelingen dat van God gegeven is. En dan het tweede is, de gevleugelde des hemels staat eigenlijk niet te vogelen, zo vertaalt men. Dat is het Griekse woord vogel en dat wordt helemaal niet gebruikt. Er staat de gevleugelde des hemels. Het heeft iets te maken, het kunnen ook vogels zijn. Het is ook een mogelijkheid om het leven uit te houden, om je daarmee bezig te houden. Om iets te hebben van een gevleugelde die iedere keer in de moeilijkheden van het leven omhoog stijgt in de hemelen. Dat is de mystiek. Dat is de extase. Dat is, en het Jodendom heeft het gekend, eensdeels de Talmud. Dat was het praktische verstand om het volk in stand te houden in de wereld. Maar de Joden hebben ook de Kabbalah gehad. Dat was die geheimleer. En die is hierop ingesteld. Dat je vanuit het gewone leven van alles een springplank kent. Om iedere keer in de eeuwigheid weer even op te leven. En dan het uit te houden. En dan dat aardse bestaan met al die domme mensen. Met al die lastige mensen. En met al het verzet tegen het goede. Omdat te kunnen weerstaan. Het is van een ongelooflijke kracht als mensen dit kennen. Als ze daarin aan kunnen ontstijgen. Maar je Heer Jezus zegt, de vossen hebben holen. Talmud en de Talmudisten en de wetgeleerden houden het volk in stand en het is Gods wil en het is gave Gods. Moet u goed weten, het is gave Gods. En de gevleugelden, de kabbalisten, de mystici, die stijgen op en houden de term uit in de wereld. Het zijn twee vaste punten waar je op kunt leven. Verstand aan de ene kant en het inzicht aan de andere kant. Iedere keer adem scheppen in die hemelsfeer. Maar de Zoon des Mensen heeft niet waar hij het hoofd neerlegt. De Zoon des Mensen, wie is dat? Dat is letterlijk de mens bij uitnemendheid. De mens bij uitnemendheid, dat is degene die de Torah volmaakt gestalte heeft gegeven. Dat is de Messias, dat is Jezus. En die heeft nog het hol van de vos, van het verstand. Nog de mystiek van de kabbalist. Omhoog, hoe ze ook door God zijn gegeven. Want het gaat er tenslotte om, en dat is het diepste geheim, dat deze dingen niet afgeschaft worden, maar dat ze boven zichzelf uitwijzen. Het verstand van de Talmudist, de praktische verstandelijke mens, en de mystiek, naar de hemel gaan wijzen, naar dat ene, dat deze aarde uiteindelijk koninkrijk Gods moet worden. En als je blijft bij de vossen in de holen, en als je blijft bij de gevleugelden die hun tenten opslaan in de hemelen, dan is deze aarde nog niet geworden tot het koninkrijk Gods. Dat zegt Jezus, dat is de Zoon des Mensen. Dat is hij zelf die geen van deze beide steunpunten heeft. Die ze niet stuk slaat, maar die ze zin geeft. De Heer Jezus heeft geen plek om het hoofd neer te leggen. Waarom? Omdat hij op niets anders steunt dan op de goddelijke wijsheid die voor alle eeuwen was. Op de godsnaam zelf die hij is, op de Vader in de hemelen. Ach, dat is niet iets wat zonder meer van iedereen gevraagd wordt. Jezus heeft het vervuld. Jezus leeft zo niet om dat verstand weg te werpen, niet om die mystiek weg te werpen, maar om het zin te geven. Als iemand verstandelijk bezig is, en het gevaar van het verstandelijk bezig zijn is dat het opgesloten zit alleen in de wereld van het heden. En dat men beperkingen kent. En dat men hoe langer hoe meer komt tot het middelmatige en tot de haalbare kaart. En dat heeft een zin. Maar niet als je erbij blijft. Want dan is het een troosteloze zaak. Als je kunt zien dat je daar in stand kunt houden, omdat je weet dat de Heer Jezus bezig is en ook dit wil gebruiken in zijn geweldige herschepping om deze wereld tot koninkrijk Gods te maken, dan kan plotseling het verstandelijk bezig zijn een glans en heerlijkheid krijgen. En is het ook als iemand opstijgt naar de hemelen en daar zijn troost vindt, dat hij dat ook anders gaat zien als hij terugkomt naar de aarde, gaat zien. Zo zal het nu worden, zoals het in de hemel is. Zo ook zal het zijn op aarde. U wil geschieden gelijk in de hemel, als ook op aarde. Maar dat gaat niet vanzelf. Dat kunnen we niet. Nog, dat kan die wetgeleerde niet met zijn Talmud. Dat kan de kabbalist niet. Met zijn mystiek alleen. Dat doet die zoon des mensen die hier is. In die broze wereld. Waar wij die vaste punten zoeken. Maar waar hij is. Te midden van ons. Bij ons is gekomen. En dat geeft natuurlijk een ontzaglijk probleem. Ik kan het niet in de brede uitwerken. Maar een enkele lijn dat u het verband ziet. Dan komt daarna die andere wetgeleerde, die andere maar, die kwam en die zegt, Heer, wil Jezus ook volgen? En die heeft gehoord wat hij tegen die wetgeleerde heeft gezegd. Dus die laat mij eerst mijn vader begraven. En dan zegt de Heer Jezus, laat de doden hun doden begraven. Volg gij mij, laat de doden hun doden begraven. Dat kan natuurlijk niet slaan op een opmerking van dat de Heer Jezus hem niet eens toelaat om een pietijdvolle plicht van een kind te doen om bij de begrafenis van zijn vader tegenwoordig te zijn. Dat kan het niet betekenen. Het gaat om iets heel anders. Er staat ook een Griekse vorm die betekent een voortgang. Een aoristus, een voortgang. Dus het gaat hier om dat deze man zijn vader wil begraven, dat wil zeggen de vaderlijke traditie van de Talmud, van de wetgeleerdheid, wil begraven, dat wil zeggen niet zomaar dood laten gaan, maar begraven is pietijdvol het volgen en dan door de dood heen begraven betekent brengen naar de opstanding toe. Dus deze man bedoelt ook een vervulling van zijn wetgeleerdheid, maar zegt, laat mij er nu nog bij, laat mij het behoeden, laat mij blijven daarbij, opdat ook die wetgeleerdheid door dat begraven heen tot de zin komt. En dan zegt Jezus, roep deze man. En dat is niet een roeping voor iedereen. Wij denken dat een roeping altijd voor iedereen gelijk is. Dat is het ellendige systeem van de Franse revolutie, van die egalité, van die gelijkheid, waar alles mis oploopt, omdat iedereen denkt recht te hebben tot ieder oordeel en tot alles te kunnen. Daarmee wordt alles wat werkelijk zin heeft naar beneden getrokken. Ik hoef er niet lang over op in te gaan, want het zou ons van de belangrijke lijnen afvoeren. Maar dat kent u wel, dat weet u wel, dat het daarom gaat. Maar deze man krijgt een bijzondere roeping en anderen hebben andere roeping. Jezus zegt, volg mij. En zend weg de doden om de doden te begraven. Dat zijn de mensen die met de traditie bezig zijn, maar niet opgeven, die traditie zinvol moeten voorthelpen. Dat is niet een discriminatie, Maar dat is een taak die een deel van het volk heeft. Terwijl een ander deel die ontzaglijke zware last krijgt om met Jezus mee te gaan. En dan het laatste, anders zou het veel te ver voeren. Maar dat verduidelijkt onze tekst. Als die twee mensen blijkbaar met Jezus meegaan, dan gaat Jezus ze beproeven of ze hem werkelijk willen volgen. Blijkbaar volgen ze beide en dan gaat Jezus in dat schip. En dan staat er dat schip, wat is er nou eigenlijk het schip? Het schip, er staat in het Grieks het woord ploion, dat is eigenlijk het drijvende. En een schip is eigenlijk een wonder. Een schip is eigenlijk net zo'n wonder zoals een lichaam van een mens. In deze kokende zee van vergankelijkheid leef je de ene dag naar de andere. Wat een wonder. Het lichaam is een wonder waardoor je drijft in deze wereld, zoals ook het schip. En dan zijn ze in en dan komen ze in die zee. En de zee is de tijdelijkheid en is de broedplaats van de demonen. En daar zijn de winden en de golven en dat slaat over het schip. Het schip wordt verhuld. Het gaat iedere keer onder. En dan staat er dat Jezus slaapt op het schip. En nu ziet u wat nu betekent dat hij geen plaats heeft, de Zoon des Mensen, om het hoofd neer te leggen. Dat is geen plaats, een schip waar de golven overheen gaan, slaapt. Dat is slapen, dat is zich toevertrouwen van de eeuwige Torah aan de Vader waar hij vol voor alle eeuwen was. En toch, het geweldige is, hij verlaat het schip niet. Hij is in de hemel, maar hij is in dat schip en slaapt daar. En die discipelen, die leerlingen, die hebben gezegd dat ze willen volgen, waar ze ook heen. Waar hij ook heen gaat, ze kunnen het niet uithouden. Ze worden beproefd in hun vertrouwen. En dan wekken ze Jezus. En dan staat Jezus op, hetzelfde woord van opstanding. En dan zegt de Heer Jezus tegen hen: lafaard zijt gij, wat is uw geloof klein, lafaards. Moed is toch blijkbaar een deugd die bij het geloof hoort. Daarom zijn mensen die moedig zijn en die niet slagen, soms veel en veel staan dichter bij het diepste van geloof dan bij mensen die niet moedig zijn en die naar de wereld wel schijnen te slagen. Jezus geeft als een verwijt lafaard. Dat wil niet zeggen dat iedereen met hem mee moest gaan. Het gaat hier om een groep mensen die een bijzonder uitverkoren zijn. Om het hele volk. Ja, om de volkeren te redden. En heeft Jezus ze beproefd voor een inwijding. Zijn ze straks in staat om het heidense land binnen te gaan? En dat heidense land, daar gaat er een. Dat is de wereld, de zuivere van demonen en van wereldse machten en van de zwijnen. En de zwijnen, daarmee werd Rome bedoeld. Zijn ze daartoe in staat, in deze inwijdingsgraad? Komen ze niet doorheen? Het is mislukt. Niet voorgoed. Dan neemt Jezus ze mee en doet hij het ook en bevrijdt hij die mensen daar in dat heidense land? Broeders en zusters, waar gaat het om? Er zijn verschillende roepingen, hogere en lagere. Langzamerhand, als er een klein groepje bij elkaar zit in deze wereld, ga je ook tot een aparte groep behoren, waar grote verantwoordelijkheid op rust. En is het zeker niet die hoogte die gevraagd werd van de discipelen. Maar het is toch heel wat. Het gaat erom, broeders en zusters. Wij mogen onze holen hebben. En onze tentwoningen. Zoals de vossen en de gevleugelden des hemels. Mits dat wij weten dat het vervuld moet worden en dienstbaar moet zijn aan de komst van het koninkrijk. En wie dit inziet, gaat zien dat er in ons iets moet gaan leven. Dat is het eerste begin. En daar hoef je het andere nog niet voor los te laten. Maar het gewone leven krijgt er steeds meer zin door. Als je iets, zij het dan met vrezen en beven, kunt beseffen daarvan wat het is dat de Heer Jezus zijn hoofd nergens kon neerleggen, alleen bij de Vader, in de schoot des Vaders, aan de borst des Vaders, en toch in deze wereld was. En dat is nou de hoogste vastigheid. Dat hij zijn hoofd niet kon neerleggen. Dat geeft ons nu de moed en de zekerheid. Om de dingen die wij nastreven in deze wereld. Met de hoop dat ze dienstbaar kunnen zijn aan de komst van het Koninkrijk Gods. Dat wij dat niet te vergeefs doen. En dat het een vastigheid krijgt die het niet in zichzelf heeft. Het is die vastigheid die er is, dat de Heer Jezus geen vastigheid in de wereld had om het hoofd neer te leggen, maar wel aan de borst des Vaders. Dit geheimenis, broeders en zusters, is het geheimnis van het evangelie. Daaruit kunnen we leven. Dat geeft ons nieuwe moed. Dat geeft ons troost. Mogen wij dat geheimnis zien. Als wij dan hem gaan zien. Als er iets van volgen is. Ik wil u volgen waar u ook heen gaat. De vossen hebben holen. De gevleugelde was hemels hun tent. De zoon des mens heeft niet waar hij zijn hoofd kan neerleggen. Op het schip sliep hij. De discipelen waren beangst, maar ze riepen hem toch aan. Mogen dat in de ogenblikken van onze strijd, in de moeilijkheden, ook als we zelf het opgeven, mogen wij dan toch daar weer beginnen. En zeggen, Meester, Heere, red ons. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, als ook op deze aarde. Geeft ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu van Psalm 98, het tweede vers, Psalm 98, vers 2. Ik mag misschien nog even voor vrienden en bekenden meedelen dat ik de volgende maand in Rotterdam hoop te preken op 8 november hier weer in de Grote Kerk om 7 uur. 8 november, Groot of Sint-Laurenskerk om 7 uur. Ontvang nu de zegen des Heren, de genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.